Goedemorgen allemaal. Zelfs een lampje. Ja, ik ben blij dat ik er mag zijn vandaag. En in de voorbereiding voor deze prediking, ja, het thema is onrecht. Evelien heeft het al gezegd. En ja, dat is iets wat ons allemaal raakt, denk ik. We zijn vaak... Komen we in situaties terecht waarin we denken van waarom overkomt mij dit nu? Ik ervaar het zelf heel erg, maar dat zit in mijn hart. Je zet je in voor het koninkrijk, je doet bijbelstudies en je predikt hier en daar en je spreekt met mensen. En dan denk je van ik ben goed bezig voor de Heer en dan toch krijg je tegenslag. En dan voel je soms, dan vraag je soms aan God waarom ik? Weet je, waarom ik nu? En waarom heb ik nu al die tegenslag? Terwijl ik toch zo mijn best doe voor u. En dat voelt dan heel onrechtvaardig eigenlijk aan. En de vraag is dan, hoe ga je daarmee om met zo'n situatie? Dat je het gevoel hebt dat je onrecht wordt aangedaan door je medemensen. Door misschien wel je familieleden. Door misschien je werkgever. En soms misschien zelfs dat je het gevoel hebt dat God jou onrecht aandoet. Ja, de Bijbel die staat er eigenlijk vol mee, want... De Bijbel is een boek vol met geschiedenis van gewone mensen. Gewone mensen zoals jij en ik. En die gewoon dingen meemaken. Die keuzes maken die goed zijn of slecht zijn. En alle gevolgen die daaruit voortkomen. En het mooie is dat wat ik in de Bijbel lees en ervaar is dat God al die dingen... ook soms hele verkeerde beslissingen gebruikt om tot een goed eindpunt te komen. En de illustratie van... Ja, ik heb mijzelf een onmogelijke taak gesteld, want ik wil dit eigenlijk gaan illustreren aan de hand van het verhaal van Jozef. Jozef, de zoon van Jacob. Maar als je dat verhaal wil vertellen, dan is het eigenlijk veel te lang. Want... Jozef was onderkoning van Egypte, maar ik noem hem ook even de onderkoning van het onrecht. Want hem wordt ontzettend veel onrecht aangedaan. En ik ga jullie meenemen naar die geschiedenis. Dat begint in Exodus 37. Het begint eigenlijk al veel eerder. Maar ja, je moet ergens beginnen. Daar staat in... Genesis, zei ik eigenlijk Exodus? Ik bedoelde Genesis. Ja, sorry. Genesis 37. Jacob vestigt zich te Kanaan, het land waar ook zijn vader gewoond had. Dit is de geschiedenis van Jacob en zijn nakomelingen. En daar wil ik nog heel even iets over vertellen voordat we verder gaan. Want heel die geschiedenis van Jacob en zijn nakomelingen, dus ook het stukje wat daarvoor ligt, dat zit al vol met onrecht. Jacob, op een bepaald moment moet hij vluchten voor zijn vader, omdat hij hem een streek geleverd heeft. En hij gaat naar zijn familie, naar Laban. En hij gaat daar werken en dan zegt Laban, joh, het is toch helemaal niet nodig dat je bij mij komt werken en dat je daar verder helemaal niks voor krijgt. Daar verdien je wel wat voor. Dus wat zou je dan willen hebben? En dan zegt Jacob, nou, ik heb uw dochter gezien, Rachel, en ja, zij is gewoon prachtig. En ja, daar zou ik wel voor willen werken. Dan maken ze een deal... 7 jaar werk je en dan krijg je mijn dochter. Nou, dat doet hij met plezier. Hè. Hij werkt omdat hij denkt, straks, als ik goed mijn best doe, dan krijg ik de vrouw waar ik van droom. En als dat dan zover is en hij de huwelijksdag breekt aan na 7 jaar, dan krijgt hij daadwerkelijk de dochter van Laban, alleen de verkeerde, zeggen we dan, hè. Er staat, vind ik wel grappig wat de Bijbel daarover zegt. Lea had fletse ogen, maar Rachel was heel mooi. Dat zit hem dus kennelijk in de ogen. En hij krijgt van zijn oom, Laban, krijgt hij niet de vrouw die hij begeert, maar haar zus, haar oudste zus, Lea. En ja, dat is natuurlijk onrecht. Want de definitie van onrecht is dat je niet krijgt waar je recht op hebt. En ze hadden een deal gemaakt... 7 jaar werk ik voor Rachel en hij krijgt die andere zus. En dan komt Laban met een flauwe smoes van... ja, maar wij doen nooit de jongste eerst laten trouwen. Dus je moet wel eerst met Lea trouwen, anders dan klopt de volgorde niet. Ja, Jacob is er natuurlijk helemaal niet mee eens. En dan maken ze weer een deal. Gaat hij nog een keer 7 jaar werken voor en dan krijgt hij wel Rachel. Maar je voelt aan alle kanten, begint al heel oneerlijk. Maar dan gaat Jacob zelf ook in de fout. Want hij heeft dan 2 vrouwen, maar er staat, hij hield meer van Rachel dan van Lea. Dus hij had 2 vrouwen, dat moet ik sowieso niet aan denken, want dat lijkt me een verschrikkelijke situatie. Ik heb al mijn handen vol, nee, dat is niet waar, handen vol niet, maar ja, 1 is genoeg, zeg ik, 1 is genoeg. Maar hij heeft er 2, en hij houdt van de ene zielsveel en van de andere houdt hij eigenlijk niet. En de reactie van God daarop is, vind ik, een hele mooie. Staat in, als ik het goed zeg, 30, maar wil ik even nummertjes, maak ik nooit zo heel erg goed in. Dan staat er in 29, vers 31, toen de Heere zag dat Jacob minder van Lea hield, opende hij haar moederschoot, terwijl Rachel kinderloos bleef. Dus op een of andere manier zegt God, die liefde die je niet krijgt van je man, die beloon ik door jouw kinderen te schenken. En Rachel blijft kinderloos. En Lea krijgt kinderen en de namen van haar kinderen, ja, die eerste is ook van, noem ik Ruben, en dat betekent van, en mijn man zal van me gaan houden. Ja, ze denkt, hoe meer zonen ik krijg, hoe meer Jacob van mij zal gehouden, maar dat gebeurt helemaal niet. Jacob is wat dat betreft echt onrechtvaardig. En Rachel wordt dan boos, of jaloers eigenlijk, want ja, mijn zus krijgt allemaal kinderen en ik niet. En mijn man houdt van mij, maar ja, wat heb ik eraan, want ik krijg helemaal geen kinderen. En dan geeft ze haar slavin, dus dan heeft Jacob eigenlijk 3 vrouwen. En dan als reactie doet Lea hetzelfde, ook haar slavin, en die krijgen allemaal kinderen. En op een duur zijn er al 10 kinderen van al die 3 vrouwen behalve Rachel. En dan wordt Jozef geboren. Uit Rachel. Rachel krijgt een kind. Eindelijk, na zoveel tijd. Eindelijk dat geliefde kind. En Jacob staat er, houdt zielsveel van Jozef, want dat is Jozef. En dan komt er nog een kind. Alleen, dat is een triest verhaal. Want dat kind, daardoor sterft Rachel. Dat tweede kind, Benjamin. En weer Jacob houdt heel veel van Jozef, maar kan eigenlijk dat Benjamin niet vergeven. Dat door hem Rachel is gestorven, de vrouw waar hij zo van hield. En dat is de situatie waarin we zijn op het moment dat Jacob zich vestigt in Canaan. En dan staat er, Jozef, die inmiddels 17 jaar was, weidde gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en de geiten. Hij hielp de zonen van zijn vader, van zijn vaders vrouwen Bilha en Zilpa, en alle praatjes die over zijn broers de ronde deden, vertelde hij aan vader door. Daar begint het al. Wat mij betreft is dat de eerste onrecht in dit hoofdstuk wat er gebeurt. En dan is Jozef zelf degene die het doet. Want er staat, alle praatjes die over zijn broers de ronde deden, vertelde hij aan zijn vader door. Als je dit gaat nalezen in de oorspronkelijke tekst, dan zijn het echt, gaat het over geruchten. Het gaat niet over dingen die ze gedaan hebben. Want er zijn vertalingen, dan staat er, alle streken die zijn broers uithaalden, die vertelde hij aan zijn vader. Maar dan hebben ze het ook echt gedaan. Maar hier gaat het over geruchten. Hij hoort dingen over zijn broers. En papa, moet je horen wat of Ruben nu weer heeft gedaan. Papa, moet je horen wat of Simeon en Levi en Naftali. Hij was continu aan het klikken, zeggen wij in Nederland. Aan het doorvertellen wat voor slechte dingen zijn broers allemaal wel niet deden. Ja, je kan je voorstellen, dat maakte hem niet echt populair bij zijn broers. Hè? Want zo'n kerel, als je maar iets doet, of nog maar het gerucht gaat erom dat je het gedaan hebt, en hup, loopt hij weer naar papa. En dan staat er ook, omdat Israël, dat is Jacob, al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen. Dus die fout die hij heeft gemaakt met Lea en Rachel, die herhaalt hij bij zijn kinderen. Dus hij heeft uiteindelijk 12 zonen en er zijn ook nog dochters. Maar Hij kiest er eigenlijk één uit en daar houdt hij het meest van. En ook dat is onrecht. Ik heb zelf 3 kinderen. En ik kan niet zeggen dat ik van de ene meer hou als van de ander. Dus ik kan misschien zeggen dat ik op een andere manier, of ja, je hebt misschien een andere soort relatie. Maar ik hou van alle 3 mijn kinderen evenveel. Ik moet er niet aan denken dat ik de één, ja, dat is gewoon, dat bestaat niet. Ze zijn alle 3 waardevol op hun manier. Maar bij Jacob uit dat zich zo. Omdat hij meer hield van Jozef, staat er. En hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken. In allerlei kleuren. En dat is iets heel bijzonders. Want het woord wat hier gebruikt wordt voor bovenkleed. Het is een kleed wat je draagt bij bijzondere gelegenheden. Het is niet zomaar een... iedereen heeft zeg maar zo'n... Je moet schapen weiden, dus jij hebt een soort... Ik zeg een overal kleed, hè? Je doet het aan om jezelf te beschermen tegen het vuilen en zo, en die schapen en zo. Maar zo'n kleed was het niet. Jozef kreeg een kleed, een bijzonder kleed. Om eigenlijk aan iedereen te laten zien, kijk, dit is nou de zoon, dat is hem. Nou, die broers van Jozef, die waren natuurlijk al kwaad op hem. Omdat hij alles maar doorklepte aan papa. En nou krijgt hij ook nog eens een keer het mooiste kleed. Ja, dat ging helemaal fout. Die broer staat er, die haatte Jozef. En dan echt haatte, weet je wel. Als we konden, oh. Ze konden hem niet uitstaan en hadden geen vriendelijk woord meer van hem over. En dan maakt Jozef het nog erger, want hij heeft het nog niet door ook, hè. Hij is ook nog zo bleu, zou je bijna zeggen. Hij snapt helemaal niet dat zijn broers hem helemaal niet mogen. Want hij krijgt dan dromen waarin die... Eigenlijk zijn er 2 dromen die ongeveer hetzelfde verhaal vertellen. Namelijk dat hij in het centrum van alles staat. Ik, Jozef, sta in het centrum van alles met mijn mooi gekleurde jas. En jullie, mijn broers en mijn vader en mijn moeder staat er. Ook al was zijn moeder al overleden, maar in het beeld staat hij erbij. Die buigen voor hem. Die geven hem eer. En dat gaat hij dan ook nog, die knuppel, denk ik dan. Gaat hij dan ook nog aan zijn broers vertellen? Weet je, ik heb nou toch een droom gehad, joh. Jullie die al een grote pokkenhekel aan me hebben, die buigen voor mij en geven mij eer. Ja, die broers, je kan je voorstellen. Komt hij weer met zijn stomme dromen? En zelfs Jacob, die toch zielsveel van hem hield, die had zoiets van: ja, maar. Jozef, dit gaat wel een beetje ver, hè? Ik en mijn moeder en al je broers buigen voor jou. Kom op, hey, get real. En dan staat er zelfs, na die dromen, staat er... De broers konden Jozef wel vermoorden. Zo kwaad waren ze op hem. En dat is ook natuurlijk ergens onrecht. Dat had hij nou ook weer niet verdiend. Maar zijn vader staat er, bleef nadenken over wat er gebeurd was. En dan krijgen we de situatie dat de broers van Jozef met de kuddes erop uitgaan. En Jozef is er niet bij. Dus in het begin, in hoofdstuk 37, in vers 2, dan staat er dat Jozef meehielp met de kudde. Maar nu zijn we al in de situatie gekomen dat die broers het werk doen. En Jozef, die blijft lekker thuis. Met zijn mooie jas. En die is lekker bij papa. En dan zegt Jozef... Ja, misschien is het een goed idee om eens een keer gaan kijken hoe het met je broers gaat. Zegt hij, oké, dat ga ik doen. Dus Jozef gaat op pad naar Sichem. En als je Sichem hoort, dan moet er eigenlijk al een belletje gaan rinkelen. Want Sichem, dat was een gebied, daar werden de zonen van Jacob waren daar niet echt geliefd, zeg maar. En dat kun je lezen in het verhaal daarvoor, in hoofdstuk 32, denk ik, maar weet ik niet helemaal zeker. Maar... Dan zijn ze in Sichem en dan willen ze, ze krijgen daar handelsbetrekkingen mee en ze gaan met elkaar om. En uiteindelijk, ze hebben ook een zus, Dina, en die wordt door de mannen van Sichem wordt ze verkracht. Dat is natuurlijk een verschrikkelijke geschiedenis. En als resultaat daarop, ja dan, het duurt veel te lang om het helemaal te vertellen, maar de zonen van Jacob, die broers dus, die vermoorden eigenlijk een groot deel van de inwoners van Sichem. Dus je kan je voorstellen, als ze naar Sichem gaan, ja, ze staan niet echt van, daar zijn ze, de zonen van Jacob. Die hadden ze liever niet. En dat blijkt ook, want als Jacob daar, of Jozef daar komt, dan zijn ze daar ook niet meer. Dan zijn ze nog verder gegaan, helemaal naar Dothan. En dan zie je ook het effect van zo'n mooi gekleurde jas. Want het is natuurlijk wel mooi, zo'n jas. Het heeft ook nadelen. Want Jozef komt aangelopen en al van ver staat er zien zijn broers hem aankomen. En ze hadden totaal geen enkele idee van, ja, wat zou er nou toch zijn daar in de verte? Die dan met die grijze en onbestemde jas. Nee. Hé, die gekleurde jas, kan er maar eentje zijn. Jozef, daar is die, de meesterdromer, zeggen ze dan. Hè? De meesterdromer, daar is die, daar komt die. Hij is er, dit is onze kans, we gaan hem vermoorden, staat er. Nu kunnen we het doen. We pakken hem en we gooien hem in een put. En dan zegt Ruben, nee joh, doe niet zo raar. We gaan hem toch niet vermoorden. We mogen geen bloed laten vloeien. We gaan hem gewoon in een put gooien, hier in deze verlaten streek. Maar we brengen hem niet om. Ja, wat is dan voor oplossing? Ik bedoel, oké, we gaan hem niet vermoorden. Hè? Dus we snijden hem niet de keel af. Maar we gooien hem wel in een put in dit verlaten gebied. Wat denk je dat er gebeurt? Oh, zo na een dag of wat, dan is hij even goed dood. Hè? Of hem nu vermoord of niet. Komt op hetzelfde neer. Dus dat plan van Ruben, maar dat blijkt later ook, Ruben was niet zo heel helder in goede plannen maken. Die maakte wel vaker plannen die nergens op sloegen. Dus hij dacht, ik ga het leven redden. Dat was zijn idee. Dus die broers die trappen er ook nog in. Wat ik al helemaal niet begrijp, hè? Want Ruben zegt, joh, we gooien hem in die put. Dan gaat hij vanzelf dood, hoeven wij hem niet te vermoorden. Heel rare idee. Maar Ruben heeft erachter, nou weet je wat ik doe? Dan ga ik stiekem straks, als die jongens het niet in de gaten hebben, naar die put. En dan haal ik Jozef er weer uit. Maar dan denk ik bij mezelf, ja, maar hoe ziet hij dat dan voor zich, weet je wel? Want Jozef komt eruit, natuurlijk. En wat denkt hij dat Jozef gaat doen? Er niet over praten of zo, zichzelf ergens wegstoppen, alsof het lijkt dat hij wel dood is. Dat komt natuurlijk uit, dus dat plan van Ruben slaat helemaal nergens op, maar goed. Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, het eerste wat ze doen staat er, die jas, uit. Die jas, dat was echt een doorn in hun oog, die moest uit. Dus ze trekken die jas uit en ze gooien hem daadwerkelijk in de put. En daarna, dat vind ik echt, als je het hebt over onrecht, en wij doen er allemaal wel een beetje aan mee, maar daar kom ik straks uitgebreid op. Daar staat, de put was leeg, er stond geen water in. Ze gooien Jozef in de put en daarna gingen ze zitten eten. Moet je voorstellen. Dat is je broer, hè? Je hebt een beet gepakt, zijn kleren uitgetrokken, in een lege put gegooid. Nou, tijd voor de boterhammen. En je gaat daar zitten en er staat, want dat kun je lezen later in hoofdstuk 42... Zij konden hem horen, hij riep, laat me. Ja, er staat niet bij wat hij riep, maar je kan je voorstellen wat hij zo ongeveer roept. Laat me eruit, heb jullie toch niks misdaan? En jawel, heb je wel gedaan. Dat voel je helemaal aan, en ze gaan daar zitten eten. Dan moet je toch wel uit een soort hout gesneden zijn en je denkt van, echt, hoe kan dit? Maar het gebeurt. Gaan lekker zitten eten. En dan, Ruben heeft het niet in de gaten. Dan komt er een karavaan langs. We kennen het verhaal natuurlijk waarschijnlijk wel uit de kinderbijbel, maar dan is het wat rooskleuriger verteld, want het is natuurlijk een verschrikkelijk verhaal als je er goed over nadenkt. Allemaal list en bedrog, onrecht aan alle kanten. Dan zegt Juda, hey, een karavaan. We kunnen natuurlijk Jozef dood laten gaan. Kan, dat is een optie. We kunnen hem ook verkopen. Komt op hetzelfde neer, we zien hem nooit meer terug. We hebben nog een beetje money in de pocket. En opgelost. En dat doen ze. Ze verkopen hem voor 20 shekel. Ik denk dan bij mezelf, doe het voor 22, dan kun je makkelijker verdelen met z'n 11. Maar waarschijnlijk was Benjamin er niet bij, dus oké. Maar het is eigenlijk een idioot bedrag. Iedereen krijgt 2 shekel in zijn zak. De broer is verkocht. Ruben heeft het niet eens in de gaten, want die was er even niet bij. Want die denkt nog steeds van, ik ga Jozef er nog proberen te redden. En als hij dan bij de put komt, dan is hij verdwenen. En dan denkt hij, wat is er gebeurd? Dan moeten ze nog een plan bedenken om hun vader te vertellen wat er gebeurd is. En dat doen ze ook. Dat is ook zo. Dit is echt, ik heb bijna zitten, serieus, bijna, als je dit leest en je stelt je voor wat daar gebeurt, dan kan je eigenlijk wel janken. Want wat ze doen is, ze zeggen, weet je te doen, we pakken dat kleed wat we net helemaal kapot gescheurd hebben, we dopen dat in het bloed en dat laten we dan aan Jacob zien. En ook die woorden die ze dan gebruiken, dit is echt schandalig gewoon. Dat kun je je niet voorstellen dat ze dit doen. Papa, kijk eens wat we hier gevonden hebben. Is het niet het kleed van Jozef? Serieus, gasten. Dat kleed heeft Jacob laten maken voor Jozef. Dus je denkt, heel onschuldig. Ja, we hebben wat gevonden. Geen idee. Zou dat misschien van Jozef kunnen zijn? Ze weten gewoon zo goed dat het kleed is van hun broer. En ze weten ook heel goed dat hun vader dat weet. En eigenlijk zonder blikken of blozen bijna, zou het kunnen zijn dat dit het kleed is van Jozef. En Jacob ziet het en natuurlijk, die herkent dat kleed meteen. En die scheurt zijn kleren en die zegt, oh, mijn zoon, hij is vast en zeker verscheurd door een wild dier. Hij scheurt zijn kleden, doet een rouwkleed om en rouwde over zijn zoon dagenlang. En dan komt wat ik nog het meest ultieme verraad vind van heel dit stuk en het grootste onrecht wat je als mens een ander mens kan aandoen, namelijk het geloof dat je kind dood is, terwijl het niet zo is, dan staat er, al zijn zonen en dochters deden hun best om hem te troosten. Dat is toch, die zonen, weet je wel, die hebben die jongen verkocht voor een paar cent in de pocket. En ze doen hun best om Jacob te troosten. Oh papa, het is zo erg dat Jozef dood is. We leven met je mee. Hoe gemeen, hoeveel onrecht kun je een ander mens aandoen? Gewoon, want voor Jacob is het zo, hè? Waardoor wij kennen heel de geschiedenis, maar Jacob niet. Dus voor Jacob is Jozef dood. De zoon waar hij het allermeest van hield, is dood. En die zonen, die doen alsof er niks aan de hand is. Het is verschrikkelijk. En hoe gaat Jozef hier nou mee om? Want dat is natuurlijk de vraag waar we, en daarom zeg ik ook, ik noem Jozef de onderkoning van het onrecht. Want hoe gaat hij er nou mee om? Nou, wat er gebeurd is, ja, ik kan het niet allemaal lezen, want het is veel te veel. Maar wat er eigenlijk gebeurt is dit. Hij komt dus aan in Egypte. Komt hij op de slavenmarkt, dan wordt hij gekocht door een rijke vent. En die zegt, het is een soort onderminister, Potifar, daar komt hij in dienst. En al heel snel, wat Jozef dan doet is, en dat vind ik echt fantastisch, hè? Die zegt niet van, och, ik heb echt ook zoveel tegenslag en onrecht is me aangedaan en mijn broers hebben me dit en hebben me dat en hebben me zus en zo. En die gaat in een hoekje zitten kniezen en de slavendrijver die moet hem steeds maar opjagen om zijn werk te doen. Nee, helemaal niet. Wat Jozef doet is van hij maakt het beste van zijn situatie. Hij komt daar, hij in dat huishouden en hij gaat aan het werk. En hij doet zijn werk zo goed dat binnen no time hij heel dat huishouden regelt. Staat er gewoon. Potifar zegt, gast, jij bent een topper. Jij mag alles besturen. Jij bent hier de grote baas, ik hoef niks meer te doen. Lekker achteroverleunen, Jozef doet het werk. Toppie. Dat is de situatie. Jozef gaat niet bij de pakken neerzitten en denkt, oh die eikels van broers van me. Nee, helemaal niks. Je hoort hem ook niet tegen God tekeer gaan van, waarom heb ik dit allemaal, moet ik dit allemaal meemaken en waarom, ik ben toch altijd zo. Niks daarvan. Hij zegt, ik maak het beste van de situatie. Hij gaat aan het werk. En dat doet hij goed. En hij reist hoog. Zo hoog dat ook de vrouw van Potifar dat ziet en die denkt, nou, die Jozef, die ziet er wel goed uit, zeg. Daar zou ik wel eens, ja, zeggen wij dan, een beschuitje mee willen eten. En je kunt je voorstellen wat daar dan aan vooraf gaat. Maar dat is het. Dus die vrouw die zegt, Jozef, kom bij mij. Kom in mijn bed, staat er. Maar Jozef, die is eerlijk. En die zegt, nee. Hij is eerlijk geworden, moet ik dan zeggen. Want hij was tegen zijn broers was hij niet zo heel erg aardig. Om alles door te vertellen. Ook dingen die niet waar waren. Maar goed, hij zegt, nee. Nee, want ik heb hier de kans gekregen om alles te besturen. Ik heb het vertrouwen gekregen van uw man, nota bene. Ja, dan ga ik niet nu met jou in bed. Dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Dus hij houdt zich sterk. Maar er komt een dag dat die vrouw, die wil het zo graag. En dat is denk ik een soort obsessie geworden. En die probeert hem dan in dat bed te krijgen. En op dat moment dan pakt ze zijn kleed vast. En Jozef trekt zich los, maar dat kleed blijft achter. En Jozef vlucht. En dan maakt ze er ineens een verkrachtingsverhaal van. Ja, hij probeerde me aan te vallen, maar ik kon nog net zijn kleed beetpakken. En dit en dat. Het is bijna alsof het in een film. Oh ja, dat hebben ze ook gedaan in een film. Maar, en dan wordt Jozef aangeklaagd zonder enige vorm van proces. Zeggen ze, ja, je bent schuldig en je moet naar de gevangenis. Nou, dat is dus ook echt onrecht. Je hebt het over een man die hard werkte, eerlijk de zaken bestuurde van zijn baas, die netjes wilde blijven ten opzichte van de vrouw van zijn baas, en dan vervolgens de gevangenis in wordt gegooid. Dus je zou kunnen verwachten dat de reactie van Jozef is, ja, maar nou is het klaar, hè? Zo dus niet, hè? Ik doe zo mijn best en weer zit ik hier in de spreekwoordelijke put. Ik zit hier in de gevangenis. Maar dat is niet waar. Zo is Jozef niet. Wat doet Jozef? Jozef doet wat hij altijd doet. Hij gaat aan het werk. Ook in die gevangenis gaat hij aan het werk. En hij doet klusjes. En al binnen de kortste keren staat er, zegt die gevangenbewaarder, hey gast, topper, jij doet dat deel van de gevangenis. Ik hoef er niet meer naar rond te kijken. Lekker achteroverleunen. Top, die Jozef. Jozef doet wat hij altijd doet. Hij gaat zonder te klagen, zonder te morren, aan het werk. Nou, dat verhaal kennen we ook. Hè. Dan komen er nog een schenker en een bakker komen er in de gevangenis. En die krijgen dromen. En Jozef legt die dromen uit. Kan ik allemaal niet uitleggen, het duurt veel te lang. Ene wordt gedood. De ander die komt weer terug aan het hof. En dan zegt Jozef tegen die schenker. Kerel, als je aan het hof komt, denk aan mij. He, want ik zit hier in de gevangenis. En oké, ik bestuur hier wel een beetje de boel. Maar oké, ik zit nog steeds in de gevangenis. Hè. Dat is niet tof. Dus als je aan me denkt, graag. En die schenker zegt, dat doe ik. Ik ga aan jou denken. En hij stapt de gevangenis uit en hij vergeet Jozef compleet. He, dus hij stond op het punt om veroordeeld te worden. He, opgehangen te worden. Door ingrijpen, of uit de uitleg van Jozef, gebeurt dat niet. Hij komt terug aan het hof. En je zou verwachten dat er een dankbaarheid zou zijn. Dankbaarheid aan Jozef dat hij hem uit de gevangenis heeft gehaald. Maar deze niet. Hij is hartstikke blij dat hij hier aan het hof is. Maar hij vergeet compleet Jozef. Hoe oneerlijk. Nou, compleet is een beetje overdreven. Want 2 jaar na die gebeurtenissen, dan krijgt Farao een droom. Dat verhaal kennen we waarschijnlijk ook allemaal. En die droom moet uitgelegd worden. En dan zegt die schenker opeens, oh, maar wacht eens even, droomuitlegger. Ik ken nog wel iemand. Maar ja, dat is natuurlijk ook, hij moet dan een beslissing nemen. Want dat ken je misschien zelf ook wel. Dat je een keer iets gezegd hebt, ja, dat ga ik doen voor jou. Ik ga in je denken en dan ben je dat vergeten. En dan na een poosje komt er een situatie waarin je denkt van, oh, ik weet precies, ik dacht, ja, maar ja. Die heb ik eigenlijk wel een beetje laten zitten. Wat ga ik nu doen? Ga ik het nu wel zeggen? En dan, ja, dan mag ik geconfronteerd worden met dat ik eigenlijk niet aan hem gedacht heb. Ik heb die situatie wel eens meegemaakt, dat ik dat wilde doen. En dat ik dacht van, ja, weet je, maar als ik nu zeg, ik ken wel iemand, dan kom ik weer met die in aanraking en misschien is die wel heel kwaad op me. En wat, maar dat doet die schenker gelukkig niet. Die denkt, ah, oké, die farao moet geholpen worden. En Jozef komt erbij en die legt de droom uit. En dan gebeurt er weer iets, dus onrecht op onrecht. Jozef blijft doen wat hij altijd doet, namelijk op God vertrouwen. Want als farao zegt van, leg mij die droom uit. Dan zegt hij, leg me die droom uit, maar dat kan ik helemaal niet. Alleen God kan dat. Dus hij legt de eer waar hij hoort. En dan zegt farao, nou, dan legt hij die droom uit, komt hongersnood. En dan komt er heel veel eten, heel veel oogst. Daarna heel weinig oogst. Dus wat gaan we doen? Wat u zou moeten doen, zegt ze tegen de farao. Je zou eigenlijk iemand moeten aanstellen die of dat dan gaat regelen dat het al het eten wat we in die goede tijden hebben, dat het opgeslagen wordt in silo's. En dat we dan straks, als het honger wordt, dat we dan wat achter de hand hebben. En dan zegt farao, goed idee. Jozef, jij mag dat gaan doen. En wat er dan gebeurt is, eigenlijk wat er iedere keer gebeurt met Jozef, hij blijft op God vertrouwen en hij komt in de positie dat hij de zaakjes mag gaan regelen. En binnen de kortste keren, zoals we van Jozef gewend zijn, regelt hij de hele boel, het hele land. En farao zegt, Jozef, topper, ik ga lekker achteroverleunen, ik hoef niks meer te doen, want jij doet alles. Dat is de derde keer al dat Jozef, wat hij ook doet, overneemt en dan gaat het hem voor de wind. En dan zou je zeggen, elke keer komt hij uit een situatie waarin hem onrecht wordt aangedaan. Elke keer is er een situatie waarin je zou verwachten dat hij boos, teleurgesteld, verdrietig, alle emoties die daarbij horen, zou kunnen hebben. En er staat ook niet dat hij ze niet heeft, hè? Staat er niet. Maar wat hij doet is iets heel anders. Hij blijft vertrouwen op God en hij doet wat hij moet doen, namelijk zijn uiterste best. Nou, dat is wat mij betreft hoe je onderkoning wordt van het onrecht. Dat je het onrecht wat je wordt aangedaan niet gebruikt als een aanklacht tegen degene die het je heeft aangedaan, of als een aanklacht tegen God die het jou misschien heeft aangedaan voor je gevoel. Dat je dat onrecht niet gebruikt om verdeeldheid en boosheid en verdriet en ellende te verzaaien, maar dat je zegt, dit onrecht wend ik aan om het goede te doen. Om het goede te blijven doen. En dat is een eigenschap die zien we eigenlijk in de Bijbel alleen, niet alleen bij Jozef, maar bij de gewone mensen zeg ik dan, bij Jozef. Hij wordt daarom geroemd in de Bijbel. Dat hij, wat hem ook werd aangedaan, steeds zijn focus hield, ik moet het goed doen. Ja, dan moet ik eigenlijk alles wat ertussen ligt ook lezen, want dat is echt een, het is een prachtig verhaal. Als je het wil lezen, kan ik je aanraden om door te lezen, gewoon tot en met, ja, dat gaat nog heel en door hoor. Dan komen die broers namelijk terug. En een heel verhaal met die beker die dan in die zak wordt verstopt. En dat lijkt ook allemaal onrecht te zijn. Maar uiteindelijk, ik ga het alvast verklappen als je het verhaal nog niet kent. Maar uiteindelijk dan is Jozef dus de belangrijkste man in Egypte na de koning. De onderkoning. En zijn broers staan bij hem in de zaal. En dan maakt hij zich bekend. Dan zegt hij, ik ben het. Jozef, jullie broer. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Dat kost hem tranen, staat er. Hij kon zich niet meer goed houden. Hij stuurt iedereen weg. Hij zondert zich af. Hij huilt verschillende malen. En dan op een bepaald moment komt dat moment dat hij zegt, ja, maar ik ben het. Jozef, jullie broer. En die broers, ja, hoe moeten die zich nou gedragen? Hoe zou jij reageren in die situatie? Als daar ineens die broer staat die jij hebt verkocht en waarvan je dacht, nou, die zien we nooit meer terug. En die zit daar als de machtigste man. Die kan dit doen en je bent er niet meer. En het mooiste vind ik dan dat Jozef dan niet dit doet. Wat wij zouden, tenminste ik zou doen. Ik ga niet zeggen wat jullie zouden doen, maar wat ik zou doen. Ik zou zeggen, jullie vieze, jullie hebben me daar zo in die, en die ook nog gewoon boterhammetjes zitten eten. Snap je? En je zou kwaad zijn. En je zou woest zijn. En je zou zeggen, waarom hebben jullie dit mij aangedaan? Maar dat doet hij niet. Hij zegt, dan moet ik het even opzoeken, want dat is wel even belangrijk. Ik had er een touwtje bij gelegd. Ik ben het, Jozef, jullie broer. Maar wees niet bang. Want je kan voorstellen, ze zijn bang. Het staat ineens de machtigste man van de wereld op dat moment voor hun. En die weet wat ze hem hebben aangedaan. Oh shit, dat kan wel eens verkeerd aflopen. Wees niet bang. En maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben. En dat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd. Dat is hoofdstuk 45 voor de meelezers. Sorry, ik ga soms een beetje snel. Hoofdstuk 45 en dan vers 5. Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben. En dat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. De hongersnood teistert het land nu al 2 jaar. En nog 5 jaar zal er niet geploegd of geoogd worden. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde hij vele levens redden. Niet jullie, vers 8, niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God. Door hem ben ik een belangrijke raadsman van de farao geworden. De bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte. Dat is toch ongelooflijk, hè? Jozef, die zoveel redenen had om zijn broers meteen ter plekke daar te laten onthoofden. Of voor hun hele leven in de gevangenis te stoppen. Die de mogelijkheid om ze alle mogelijke verwijten die er maar bestaan te kunnen maken. En hij stond in zijn recht. Als het gaat om recht en onrecht, dan had Jozef echt wel het recht om zijn broers aan te klagen voor wat ze hem hadden aangedaan. En dan zegt hij, nee, maar jongens, maak je daar nou niet druk om? Maak je nou niet druk, want het was God die dat heeft geregeld. Ja, ik heb dit in een iets andere setting heb ik over dit stuk ook een Bijbelstudie gehouden. En toen stelde iemand aan mij de vraag, ja, maar kun je dan op die manier al onrecht goed praten? Want dat is eigenlijk wat Jozef een beetje doet. Zegt van, joh, wat jullie gedaan hebben, dat is allemaal niet zo erg. Want kijk eens, ik ben hartstikke belangrijk geworden en God heeft jullie gered. Nou, kan toch niet mooier? End of story, close the book, we zijn klaar. En dan zegt iemand, ja, maar kun je daarmee zeggen, het is alle onrecht, hé, als het er een goede uitkomst uit komt, is allemaal niet zo erg. Maar dat is natuurlijk niet waar. Dat is natuurlijk niet waar. Het kan niet zo zijn dat je zegt van, ja, maar ik ga lekker onrecht doen en God zal er wel voor zorgen dat het goed uitkomt. Zo werkt het natuurlijk niet. En ook niet als jouw onrecht wordt aangedaan, want het kan ook verkeerd aflopen. Je ziet hier Gods leiding in dit plan. Er gebeuren een heleboel dingen. En er is een heel rijtje van, dat kan ik helemaal oplezen, maar dat is best wel lang. Maar als God niet met Jacob en Laban die ruzie en die vrouwen, en dat hij meer hield van Rachel, en dat hij daarna meer hield van Jozef, en dat hij daarna dus die jas gaf, en dat die broers daarom kwaad werden, en dat ze hem daarom verkochten, en dat ze... Heel die cascade, zeg maar, van gebeurtenissen, die hangt en een zijdedraadje aan elkaar. Want als die nou eens in Egypte was verkocht aan een of andere mafkees die hem heel slecht behandelde en die hem helemaal niet de kans gaf om zijn rijk te besturen. En dat hij daar gewoon was gestorven in slavernij. Had ook gekund. Is niet gebeurd. Of dat hij, toen hij die droom ging uitleggen tegen Farao, dat Farao zei van, wie ben jij wel dat je denkt dat je mij kan vertellen wat ik moet gaan doen. En die stuurt hem terug naar de gevangenis of nog erger. Gebeurt niet. In elk van die stappen in deze geschiedenis zie je dat God het onrecht ombuigt in iets goeds. Dat maakt het onrecht niet goed. Dat wil ik wel benadrukken. Dat maakt het onrecht niet goed. Want dat zou namelijk dan betekenen dat we een vrijbrief krijgen om maar onrecht te doen. Zoveel als we maar kunnen. Dat is niet zo. Je wordt nog steeds, staat er, geoordeeld naar je daden. En onrecht, dat hoort niet bij hoe God wil dat je met elkaar omgaat. Nou, dat is allemaal toen. Ik zei, Jozef is de onderkoning van het onrecht. Want er is natuurlijk maar één koning van het onrecht, en dat is de Heer Jezus. Want de Heer Jezus, hem is, je kan het je haast niet voorstellen als je dit verhaal zo hoort en leest, maar hem is nog veel meer onrecht aangedaan. Nee, want ik wil jullie even meenemen naar hoe hij Jezus vandaan kwam. Voordat hij naar aarde kwam. Toen kwam hij uit de goddelijke aanwezigheid. Hij was onderdeel van de goddelijke aanwezigheid. En toen zei zijn vader, zei, ik heb je nodig om de mensheid te redden. Zoals hij tegen Jozef zei, eigenlijk, ik heb jou nodig om jouw vader en je broers te redden. En daarom heel dat plan. En zo is er ook dit plan dat God zegt tegen de zoon, ik heb je nodig om de mensheid te redden. En dan gaat Jezus, die is oké, hè? Die zit er helemaal tof, prima, in de hemel, met zijn vader, met de Heilige Geest, drie eenheid, vol van liefde en kracht en moed en alles te zijn. Hij is daar gewoon volmaakt gelukkig. En toch zegt zijn vader, ik heb je nodig om dat te doen. En dan wordt hij mens. En dat is ook ergens iets van onrecht, hè? Want dat had hij niet verdiend. Maar hij doet het toch. En dan gaat hij naar de aarde. En dan zou je verwachten van dat hij dan zou zeggen, zoals misschien mensen zouden zeggen, ja, maar als ik dat dan moet doen, hè, dus ik moet hier mijn goddelijkheid verlaten, dan ga ik wel naar de aarde. Maar dan wil ik wel een beetje een mooie positie. Hè, dan wil ik wel op een mooie plekje terechtkomen, dat ik het een beetje goed heb. Maar dat gebeurt allemaal niet. Hij komt op een hele slechte positie. Hè, de zoon van een timmerman, in erbarmelijke omstandigheden. En als hij opgroeit, en hij begint zijn leerlingen te doen, zijn predikingen te doen. Iedereen is tegen hem in het begin en ze maken hem allemaal belachelijk. En hij wordt keer op keer wordt hem onrecht aangedaan. De fariseeën stellen hem vragen waar je bloed van onder je nagels haalt. En hij blijft elke keer rustig daarin. In de Romeinenbrief, als ik het goed zeg, dan staat daar iets over. Nee, ik zeg het verkeerd. Dat was die andere tekst. In Petrus staat Oh, dan ben ik het nou kwijt. 23. Ja. In 1 Petrus 3, vers 20 staat: immers is er enige reden om trots te zijn wanneer u de slagen verdraagt die u als straf voor uw wangedrag krijgt. Het is een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. Dat is uw roeping. Ook Christus heeft geleden om uwentwil en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed, hij dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat vind ik, dat gaat zo diep als je ziet wat Petrus hier schrijft. Dat Jezus, alles wat hem is aangedaan, dus zou zeggen, die heeft alle recht om daartegen in opstand te komen. En hij had ook alle kans om het te doen. Hij zegt tegen zijn discipelen, als ik nu zeg dat er engelen komen om mijn lijden te verlossen, dan is er een heel leger. Hij heeft op elk moment van heel zijn levensweg, waarin tegenslag op tegenslag, onrecht op onrecht, heeft hij de kans als enige om steeds te zeggen, nu is het genoeg, ik stap eruit. En dan zegt hij eigenlijk tegen zijn discipelen, als ik dat gedaan had, dan was het ook gewoon gebeurd. Maar dat doet hij niet. Hij leidt alles wat hij kan leiden en maakt, net als Jozef, het beste, en in dit geval het beste met een hoofdletter B, van de situatie. Want wat hij doet is, hij leidt alle dingen die wij hadden moeten leiden. En waarom is dat? En dat vind ik eigenlijk, daar ben ik achtergekomen toen ik deze preek ging voorbereiden. Als je het hebt over onrecht, dan zeggen we onrecht is dat je niet krijgt waar je recht op hebt. En soms wel krijgt waar je helemaal geen recht op hebt. Zoals Jozef gevangenisstraf kreeg waar hij helemaal geen recht op had. Dus onrecht is dat je niet krijgt waar je recht op hebt en wel krijgt waar je geen recht op had. En het grappige is, het mooie vind ik ergens, dat hetzelfde definitie geldt ook voor genade. Want genade is precies hetzelfde. Je krijgt namelijk niet waar je recht op hebt, maar je krijgt, en je krijgt ook, krijgt wel waar je geen recht op hebt. Want we hebben helemaal, als mensen, we hebben helemaal nergens recht op. Laten we dat even heel duidelijk stellen. Door wat er gebeurd is in het paradijs, helemaal in het begin. En dan kan je zeggen, ja, dat waren Adam en Eva, maar dat maakt niet uit. Want kijk naar jezelf, kijk naar je eigen leven, de beslissingen die je hebt gemaakt in je leven. De beslissingen die je nog elke dag maakt. Jij zou hetzelfde gedaan hebben, als je daar stond. Je zou precies hetzelfde gedaan hebben. Kiezen voor jezelf in plaats van kiezen voor God. En dat gebeurt nog vaak genoeg. En we proberen ons best. En dan zegt God, maar ik heb genade. Want je hebt eigenlijk recht op de dood. Dat staat er in het paradijs. Als jullie dat doen, als jullie eten van die boom, dan zullen jullie voor zeker sterven. Dat is wat er moet gebeuren. Maar het gebeurt niet. Want God is genadig. Hij geeft ze niet waar ze recht op hebben, maar hij geeft ze waar ze geen recht op hebben. En dat is namelijk verlossing. En dat geeft hij ook aan ons. Dus onrecht en genade zijn twee kanten van één medaille. Alleen het verschil is dat bij onrecht, dan wordt het komt het vanuit het negatieve. Dan worden jouw dingen berokkend die je niet verdiend hebt en waar je misschien recht op had, die je heel negatief voor jou uitpakken. En bij genade is het de andere kant op. Bij genade krijg je dingen, verlossing, liefde, redding. Je had er helemaal geen recht op en je krijgt het van God. En waarom krijg je dat van God? Omdat hij liefde is. En dat is eigenlijk de boodschap van vandaag. Als je onrecht overkomt, dan wil ik je adviseren om te doen wat Jozef deed. En dat is namelijk het beste maken van de situatie. En soms is dat onmogelijk, lijkt het. Zoals het voor Jozef vast onmogelijk was, als je onder in een put zit of in een gevangenis, om er het beste van te maken. Maar Jozef vertrouwde op God en hij maakte het beste. Jezus vertrouwde ook op God. Terwijl, en dat is, vind ik nog steeds een heel moeilijk concept, terwijl op het moment suprême, dus de dag voordat hij aan het kruis gaat, zegt hij tegen zijn vrienden aan tafel, in Johannes kun je dat lezen, zegt hij, mij overkomt niks. Want mijn vader die zal altijd bij me blijven. En dan hangt hij daar en dan blijft zijn vader niet. Hebben we daar wel eens over nagedacht? Jezus ging aan het kruis in het volste vertrouwen dat zijn vader hem niet zou verlaten. En zijn vader keert hem de rug toe. Dus heb je alles meegemaakt. Nou, dat lijkt op onrecht. Maar hij zegt, het is volbracht. En dan keert zijn vader weer terug naar hem. En dan overwint hij de dood en overwint hij de zonde. En geeft hij ons waar we geen recht op hebben. En dat is het eeuwige leven. Amen.